Goedenavond allemaal. Welkom weer op de themaavond, de derde keer dat we zo op een woensdagavond de themaavond hebben in de Moriakerk. Vanavond gaat dan over het thema man en vrouw. En in de aankondiging staat ook het woord gender, dat is sinds een paar jaar natuurlijk enorm in opkomst. Ik denk de meeste dat er 2 jaar geleden nog nooit van gehoord hebben en nu hoor je het overal. Het gaat een beetje om te verduidelijken wat is dat en wat zit erachter, hoe is het daartoe gekomen, wat zijn ontwikkelingen. Maar ook vooral, wat is nu eigenlijk de Bijbelse lijn als het gaat over het denken over man en vrouw en over het huwelijk. Een actueel thema. Een thema dat heel veel te maken heeft met, ja, wat is er aan de hand in de wereld, hè? Wat is er gaande en wat moeten wij daarvan vinden? Ook een kwetsbaar thema. En dat is wel een lastige combinatie. Als je heel erg focust op, wat is er aan de hand in de wereld, hè? Wat gaat er mis? Dan kun je dat persoonlijke maar zo een beetje uit het oog verliezen. Dat het voor sommige mensen heel dichtbij komt. Aan de andere kant, als het alleen persoonlijk is, alleen gaat over, ja, hoe voelt het, of ga je ermee om, dan kun je die grote beweging uit het oog verliezen, die er ook heel erg is, en waar we ook echt wat van moeten vinden en ons toe moeten verhouden. Nou, ik hoop aan die twee kanten allebei aandacht te geven. Maar in het centrum staat dan wat de Bijbel zegt, en dan komen ze eigenlijk bij elkaar. Goed, zoals gebruikelijk hebt u ook de gelegenheid om vragen te stellen en dan kunt u dat uiteraard doen op het punt waarvan u zegt van nou juist daar zou ik nog wel wat meer willen horen. Hè? Misschien wat er aan de hand is of misschien juist hoe je er nou mee omgaat. Nou goed, dat wacht ik dan af. Nog een andere praktische opmerking voordat we gaan beginnen. En dat noem ik nu omdat ik merkelijk kan dat heel makkelijk vergeten na zo eenmaal in de lijn zitten van de bespreking. Ik heb een boekentafel klaargezet. Er zijn 3 boeken op die u zou kunnen aanschaffen. En er zijn ook wat folders die u kunt meenemen. Dat laatste vooral voor degenen die niet de kerkbode krijgen. Degenen die van elders komen, die kunnen die brochure meenemen. Of als u zegt, ik heb hem bij de kerkbode gehad, maar ik zou er eigenlijk best wel nog een paar willen om aan iemand te kunnen geven. En dan kunt u ze ook meenemen. Dat zijn dan de brochures over de thema's van vanavond. Ik heb ook nog een aantal keren een handleiding afgedrukt die ik ook bij de kerkbode heb gevoegd. Dat is eigenlijk in het verlengde van de vorige avond. En de vorige keer vroeg iemand, kunt u misschien wat praktische tips geven over de vraag van, nou, hoe doe je nou uit bijbelstudie? Maar toen dacht ik, zet het maar gewoon een beetje op papier. Niet precies hetzelfde als wat ik gezegd heb. Ik weet ook niet meer wat ik precies gezegd heb. Maar wel dezelfde lijn. En daarbij dus ook een aantal praktische tips voor het doen van bijbelstudie. Die zit bij de kerkbode van november. Maar als u niet de kerkbode krijgt, dan kunt u dus daar ook meenemen. Verder zijn er 3 boeken. En de achtergrond daarvan is vooral dat ik ook vrij nauw betrokken ben met de stichting Bijbelsberaad Man-Vrouw. Die is nu sinds 2 jaar actief en daar gaat het heel erg over deze thema's. En we hebben nu, denk ik, 5 boeken mee uitgegeven. Het is goed om er zo wat over te zeggen, maar het is ook goed om er wat van in handen te hebben. Een boek wat je nog eens terug kunt lezen. Over het thema transgender, daar zijn 2 boeken. 1 die gaat wat breder op de ontwikkeling in. Wat is er aan de hand? Wat moeten wij ervan vinden? Wat zegt de Bijbel erover? Het andere boek is meer een persoonlijk verhaal. Het eerste boek heet Transgenderisme in Bijbels perspectief. Nou, die titel zegt het al. Die tweede titel, een transgender komt thuis, dat is ik vond het een heel indrukwekkend verhaal van iemand die een vrouw is, maar dacht dat ze een jongen moest zijn, operatie heeft ondergaan. En ook, ze was christelijk opgevoed, maar dat heeft ze eigenlijk vaarwel gezegd. Maar er kwam verandering in haar leven. God kwam in haar leven. En nou, vrij kort na die verandering kwam ze ook tot de overtuiging dat de weg die ze gegaan was niet goed was. Ze kon wel willen dat ze jongen was, of denken dat ze jongen was, maar dat was ze niet. En toen is ze weer teruggegaan. En dat is een verhaal waar je... Nou, het is een persoonlijk verhaal, dus het geeft wat opheldering, dat is mooi. Maar het is vooral ook echt een geestelijk verhaal. Waar de geestelijke weg van de Heer met haar en van haar met de Heer en deels ook tegen de Heer beschreven wordt. Goed, dat is een klein beetje wat meer toelichting. Het derde boek gaat niet over transgender gebeuren, maar over homoseksualiteit. Vanmorgen kwam Krijn de Jong langs en die zegt, ik vind het jammer dat ik er vanavond niet bij kan zijn. Misschien kun je wel een aantal boeken op de boekentafel neerleggen. Een organisatie waar hij bij betrokken is, die heeft een bundel uitgegeven met persoonlijke verhalen van mensen die te maken hebben met gevoelens van homoseksualiteit of gewoon te maken hebben gehad met die gevoelens. Ik geloof 19 verhalen. En dat boekje heet dan Er moet licht komen. Nou, die heb ik dan ook op de boekentafel liggen. En ook dat boek van harte aanbevolen, omdat van al die mensen geldt. En je hoort allerlei verhalen. Maar dit zijn verhalen van mensen die echt met God willen gaan, in een Bijbelse weg willen gaan. De gevoelens onderwerpen willen aan de wil van de Heer. Nou, dat is niet alleen met die gevoelens belangrijk, maar dat is voor ons allemaal belangrijk. Dat is een van de lessen van vanavond. Het gaat er bij ons allemaal om. Wie heeft het in ons leven voor het zeggen? Goed, daar gaat het ook over als in wat we gaan zingen. Psalm 119, vers 63 en 37. In die volgorde. Dus eerst vers 63 en dan vers 37. Ik ben uw knecht, geef mij dan recht verstand. En daar staat ook, men schendt uw wet zo stout van alle kanten. En wij leven in een tijd waarin heel openlijk de mensen Gods wet aan de kant durven zetten. Nou, daarin is het belangrijk dat de Heer werkt. Daarin is het ook belangrijk dat we zelf met de Heer leven. En daarom vers 37, uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Een belijdenis die belangrijk is ook als je tegen de gebrokenheid van jezelf aankomt. Op allerlei manieren dragen wij de gevolgen van de zondeval bij ons. Als we dan maar kunnen belijden, uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Psalm 119, vers 63 en 37.
Thank you.
Dan zullen we de Heere bidden om een zegen over dit samen zijn. O grote, getrouwe, heilige God en Vader. Vervul ons met eerbied. Met erkenning van U als de enige waarachtige God. U bent er die ons gemaakt hebt. En U hebt alle dingen gemaakt. En U hebt alle dingen gemaakt tot uw eigen eer. En wat is dat eerlijk? Wat is dat terecht? Omdat U zo heerlijk bent. Dat alles zou juichen tot uw eer. Omdat U ons zo wonderlijk gemaakt hebt. Dat ons leven gericht zou zijn op uw eer. Er is vaak zoveel wat ervan afwijkt. Wij zijn in onszelf niet meer gericht op uw eer. Niet gericht op de erkenning van u en het leven met u en de gehoorzaamheid aan u en het volgen van u. Moeten u belijden, Heer, als het aan ons ligt, dan leven wij tot uw oneer. Dan zetten wij onszelf centraal en niet u. We danken u dat u ons niet afgeschreven hebt, terwijl wij u wel willen afschrijven. We danken u dat u ons niet onze eigen gang laat gaan, maar dat u ons weer terugroept. Het hart wilt vernieuwen en zorgen dat u weer de eer krijgt. En dan danken we u voor uw woord. We danken u voor uw werken, we danken u voor uw Heilige Geest. Alles spreekt ervan dat u zich met ons wilt bemoeien. En niet om ons te verderven, maar om ons te behouden. Niet tot ons nadeel, tot onze schade, maar ten goede. Heere, geef dat het inderdaad zo mag zijn. Ook deze avond, dat wat we met elkaar bespreken, wat uw woord ons te zeggen heeft, dat het ons ten goede zal zijn. Dat het ons zegen zal zijn. Schenk wat nodig is om uw woord te verklaren en te overdenken. Geef wat nodig is om na te denken over de wereld om ons heen en over de vragen van ons eigen leven. En van het leven van anderen. Leer ons daarbij eerbied tegenover u en liefde tot u. Geef, Heere, dat we geheel en al aan u toevertrouwd mogen zijn. Onder uw zorg hier bij elkaar zijn. Het is een zo prangend onderwerp. We leven in een wereld waar alles op de kop gaat. En het is zo tijd dat u werkt. We zien zo hoe de duivel werkt en alles afbreekt. Maar als u werkt, Heer, dan zal het goed gaan. O, u werkt, werkt ook krachtig. Geef dat velen erom verlegen zullen zitten. Een groot verlangen hebben dat u werkt. O grote God, wil uw naam verheerlijken. En wil aan ons gedenken, aan een heel de kerk, aan kerken waar het afwijken van uw woord zo sterk is. Maar ook aan kerken waar zoveel verwarring is. Ook aan ons die zo vaak ons af kunnen vragen waar het naartoe gaat en wat er nodig is. O, wilt u krachtig werken, het woord van u centraal stellen en kracht laten doen. Wij bidden u voor zovelen die in nood zijn. De nood omdat ze u niet kennen. De nood omdat ze niet weten dat u hen gemaakt en toebereid hebt. Dat ze niet weten waar ze naartoe moeten met hun moeite en problemen en zorgen. Met hun zonden vooral. Omdat ze niet weten dat u een verlosser bent. O, wil uw heil daar ook brengen. En zegen doen, tot zegen doen zijn. Maar zoveel ook die wel weten van u, En toch ook met zichzelf in de knoop liggen. Misschien zijn er bij ons ook wel die met zichzelf geen raad weten. Die zich afvragen wat ze moeten met hun lichaam, met hun verlangens. Verlangen naar iemand van hetzelfde geslacht. Of ook een verlangen naar iemand buiten het huwelijk. Naar, of die vastzitten in verslaving. U kent hen die met zichzelf in de knoop zitten met hun eigen lichaam en niet weten waar ze weer heen moeten. O, leer ons allen dat er één weg is. De weg van u. Van u die ons gemaakt hebt en van u die ons vernieuwt en van u die de werkelijke vreugde geeft. Nu in beginsel en in eeuwigheid volkomen. Leer ons zo met alles wat ons bezighoudt tot u te komen. En geef dat we ook met uw liefde en met uw waarheid onze naasten zullen bejegenen. Het is soms zo lastig om te weten hoe we met anderen moeten omgaan. Daarom bidden we u of u ons vol wilt maken van uzelf. En dat wij veel mogen kennen van de gestalte van Christus. Geef dat deze avond ook daarbij behulpzaam mag zijn. Schenk er goed samen zijn. In de lezing en in de bespreking. Heere, leer ons in alle dingen op u het oog te vestigen. En laat uw ogen open zijn over ons. Wat zal dat een wonder zijn. Want wij verdienen het. Net als ieder ander. Dat u ons zou verlaten. Maar doet u het niet. Heere, wees ons genadig om Christus Jezus wil. Amen. Wij zullen gaan lezen uit het woord van God. Het is best wel lastig om te selecteren. Wat moet je nou wel lezen, wat niet. Ik kan niet alles lezen. Lees daarom nu eigenlijk maar gewoon een paar versen. En er zullen in de loop van de lezing dan wel andere versen terugkomen. Uit Genesis 1. Ze beginnen maar gewoon bij begin. En daarna een paar versen nog uit Matteüs 19. Goed, daar moeten we een heleboel ook laten liggen. Maar dat geldt zometeen voor de lezing ook. Ik kan eigenlijk alleen er maar in grote vaart doorheen gaan. En de boeken onder andere, maar ook veel meer is er nog om erin verder in te verdiepen. Genesis 1 lezen we nu en dan nog een stukje uit Matteüs 19. Genesis 1, vers 26 tot 31. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevolgde des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld Gods schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen, en God zei tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde en onderwerpt haar. En hebt heerschappij over de vissen der zeeën, over het gevolgde des hemels, en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zei, zie, ik heb jullie dan al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is, en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevolgde des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Lees nog hoofdstuk 2, het 24e vers. Dus Genesis 2, vers 24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. En dan als laatste Matteüs 19. Matteüs 19, vers 4 tot 6 en 11 en 12. Matteüs 19 vers 4, doch hij antwoordende zei tot hen, hebt gij niet gelezen die van den beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. En dan vers 11 en 12 nog, doch hij zei tot hen, allen vatten dit woord niet, over hoe moeilijk het huwelijk is, of hoe rechtlijnig God daarin is, allen vatten dat niet, maar die net gegeven is. Want er zijn gesnedenen die uit moederslijf al zo geboren zijn. Dat betekent, die niet in staat zijn om te trouwen vanwege hoe ze geboren zijn. Er zijn gesnedenen die door de mensen gesneden zijn. Dus het is onmogelijk om te trouwen door de sociale omstandigheden. En er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben om het koninkrijk der hemelen. Dus die niet trouwen omwille van het dienen van de Heere. Die dit vatten kan, die vatten het. Tot zover dan lezing uit het woord van God. Goed dan, zoals al gezegd, ik kan alleen maar in hoofdlijnen er doorheen gaan. Dus er is stof genoeg voor een hele serie. Ik denk wel voor een hele jaarserie. Maar goed, dat doen we niet. We perken ons tot, wat ik zei, de hoofdlijnen. En ik hoor wel wat u er verder voor vragen over hebt. Drie punten. Wat er aan de hand is. Wat er in de Bijbel staat. En wat wij ermee aan moeten. Die drie dingen, dat probeer ik allemaal, zeg maar, 12 minuten over te spreken. Wat er aan de hand is. Wat er in de Bijbel staat. En wat wij dan ermee aan moeten. Dus als eerste, wat is er aan de hand? Wat is er in de wereld aan de hand? Nou, laat ik één voorbeeld noemen van de vele voorbeelden die als je in de thematiek zit langs zou kunnen horen komen. Een moeder, ergens anders in het land, ook in stelte vormt. Haar dochtertje speelde met een vriendinnetje. Ze had wel eens gedacht, een meisje heeft wel een beetje vreemde naam. Meisje heette Menno. Het zal wel. Maar op een dag komt dat dochtertje van 3 bij de moeder. Mama, Menno heeft een plassertje. Blijkbaar het kind was naar de wc gegaan en ze hadden daar bij elkaar gestaan en ineens, nou ja, was een beetje van geschrokken. Hoe kan dat? Die moeder snapte er natuurlijk nog minder van. Toen sprak ze haar buurvrouw op een gegeven moment en toen vroeg ze, joh, ik hoorde dit van mijn dochtertje. Hoe zit dat precies? Nou, die moeder vertelde, ja, wij waren op een gegeven moment in de kledingwinkel. En toen heb ik aan mijn zoontje, ja, we hadden een zoontje gekregen, maar toen heb ik aan hem gevraagd, joh, hier heb je de meisjeskleren, hier heb je de jongenskleren. Hij was 2 toen. Wat zou je eigenlijk willen zijn? Wat denk je dat goed is voor jou? Wil je een jongetje zijn of een meisje? Maar Menno had gezegd, ja mama, ik wil eigenlijk liever een meisje zijn. Oh, joh. Ja, dan kopen we meisjeskleren voor je. Dan hebben ze meisjeskleren gekocht en sindsdien gaat Menno als een meisje door het leven. Maar die vrouw die ik erover sprak, die zegt hij, die Menno, die speelt helemaal niet per se meisjesachtig. Met skelters en zo, dat gaat allemaal prima. En toch, de hele school is aangepast. Toen Menno op school aangemeld werd. En toen de moeder vertelde van ja, hij is geboren als jochie, maar eigenlijk wilde hij een meisje zijn. Toen heeft die school alles genderneutraal gemaakt. Toen hebben ze gezegd, ja dan moeten wij dus voorzichtig worden met het praten over jongens en meisjes. Want het kan dus zijn dat er bij ons op school ook nog een jongen zit, die eigenlijk een meisje wil zijn. Of nog een meisje dat eigenlijk een jongen wil zijn. En die moeder, die wilde echt het goede zoeken voor de kind. En die dacht dat ze op zo'n manier het beste voor haar kind zorgde. En ze had niet in de gaten Nou, in de eerste plaats dat die grillen van het kind, dat dat in dit geval helemaal geen betekenis had. In de tweede plaats dat ze dit kind in de vernieling helpt. Een probleem geeft. Maar zij is niet de enige. En het zal steeds meer gebeuren. Dat ouders het gevoel krijgen, het kan alle kanten op. Je moet kunnen kiezen met wie je trouwt. Je moet kunnen kiezen wat je voor werk gaat doen. Ja, ja. Je moet ook kunnen kiezen wat voor geslacht je hebt. Man en vrouw, dat is hokjesdenken, dat is niet goed. Het is allemaal niet zo strak, niet zo zwart-wit. Het kan ook zijn dat iemand zich er helemaal niet bij thuis voelt. Die zegt niet, ze zeggen dat ik als jochie geboren ben, eigenlijk een meisje. Die zegt, ik ben er iets tussenin. En de ene dag voel ik me meer een jochie en de andere keer een meisje. Dat voorbeeld wat ik nu noem is niet in Nederland gebeurd, maar in Amerika. Maar net zo echt. Een leerkracht werd aangeklaagd, werd ontslagen, omdat hij niet meeging in de wens van de leerling. Die leerlingen, die had soms het gevoel dat ze een meisje was. En dan moesten alle klasgenootjes haar als meisje aanspreken. Maar de volgende dag voelde ze zich meer een jongetje, of een jongen, en dan moest de hele klas haar als jongen aanspreken. En die leerkracht die dacht, ja, hier doe ik niet aan mee. En die ontslagen. Goed, in Nederland worden mensen niet zo snel ontslagen. Maar dit soort dingen wordt ook in Nederland steeds gewoner. Dat gaat over het stukje transgenderisme. Transgenderisme, dat betekent je moet van geslacht kunnen veranderen. Gender, dat woord wat je heel vaak hoort, dat is eigenlijk een modern woord voor geslacht. En dat gaat dan niet zozeer over wat je bent, maar hoe je voelt. Ja, dus wij zeggen, ja, als een kind, een baby geboren wordt, je kunt gewoon aan het lichaam zien, het is een jongen, het is een meisje. Maar tegenwoordig zeggen we, nee, daar moeten we niet meer te veel over hebben. We moeten het gaan hebben over gender, en dat is meer hoe je het van binnen voelt. Transgenderisme, dat betekent dus, het kan verschillende kanten op. Dat staat niet op zichzelf, er zijn natuurlijk nog heel veel vraagstukken die hebben hiermee te maken. Dan denken we zeker ook aan homoseksualiteit. En dat gaat niet per se over je eigen geslacht, maar over het geslacht van degene met wie je relatie hebt. Een man met een man, een vrouw met een vrouw, of biseksualiteit, en dan zijn er wisselende gevoelens. Nou, allemaal dat soort zaken, gevoelens, dat hebben ze bij elkaar gestopt in een lettercombinatie. LHBTIQAP, en zou er nog een heleboel bij kunnen doen. En dat gaat dan eigenlijk over heel verschillende dingen. Maar die hebben allemaal wat te maken met, wat zegt deze wereld dat jij bent? Er wordt dus gezegd, als jij bepaalde homoseksuele gevoelens hebt, dan ben je homo. Als je wel eens last hebt van, nou ja, ben ik wel zo vrouwelijk of vind ik mijn vrouwenlichaam of mijn mannenlichaam wel zo fijn, dan ben je dus trans. Dat is de manier van denken van deze cultuur. Dat is heel nieuw. Er zit een hele ontwikkeling achter in de manier van denken. Die manier van denken die zegt, daar is steeds meer naartoe gegaan, ik ben wat ik voel. Dat was vroeger nooit zo. Je bent wie je bent. Je bent zoals God je gemaakt heeft. Of bijbels gezien, je bent een zondaar. Maar in de weg van wedergeboorte, je bent een kind van God. Dat is wie je bent. Dat is bepalend. Maar in de wereld waarin we leven is het bepalend hoe ik mij voel. En het meest belangrijk is dan, van alle dingen die je kan voelen, is het meest belangrijk, wat voel ik op seksueel vlak? Want dat is wat er daarbij hoort. We leven in de wereld, en dat voelt u denk ik ook wel, die heel verseksualiseerd is. Waar seksualiteit heel groot is. Als je de plannen leest van wat de overheid wil aan voorlichting over seksualiteit op scholen, daar schrik je van. Er is een officiële voorlichtingssite voor middelbare scholieren. Dus ook voor kinderen van 12, 13 jaar. Daar worden kinderen dus van school naar verwezen. Als je die website leest, ik ga dus ook niet zeggen welke site dat is. Dat is eigenlijk gewoon pornografie. Goed, geen beelden, maar wel de beschrijving van hoe kun je het beste genieten van seksualiteit. Hoe kun je dat zo doen dat je er helemaal, nou ja, je eigen gang in kunt gaan. Zelfs inclusief partydrugs. Dat wordt op een website van de overheid aanbevolen. Waarom? Omdat je dan meer kunt genieten van je seksualiteit. Dus we leven in een wereld waar seksualiteit alles bepalend is. Nou, daar hebben we natuurlijk ook een hele weg in gegaan. Hè? En vooral de seksuele revolutie van de jaren 60 is daar heel belangrijk in geweest. Die zegt, alle banden, alle beperkingen, daar moeten we vanaf. En die beperkingen, die voelen we vooral op het punt van de seksualiteit. En het moet allemaal vrij zijn. Niet zoals de kerk het zegt, hè, dat het alleen binnen het huwelijk thuis hoort. En je mag ook wel verschillende partners hebben. En eerst was dus hè, de vrije seksualiteit. Daarna kwam de gedachte, dan moet het dus ook kunnen met hetzelfde geslacht. En dat ging dan nog verder. Dan moeten dus ook mensen met hetzelfde geslacht kunnen trouwen. Dan moet ook een huwelijk genoemd worden. En dan nog verder. Ze moeten ook kinderen kunnen adopteren. Dat is die seksuele revolutie waar ja, alle beperkingen worden weggedaan. De beperkingen eerst van nou ja, zeg maar het verschil tussen man en vrouw als het gaat om wat voor werk je mag doen. Daarna met wie je mag trouwen en nu als derde zelfs wie je mag zijn. Goed, dat wat betreft de wereld. Hoe ziet het dan in de kerk uit? Dit alles klinkt wel als heel erg iets, en dat is het natuurlijk ook, waar God buitenspel wordt geplaatst. Waar een wereld die zegt wij willen niks meer van God weten, maar die dan vervolgens ook inderdaad allerlei dingen gaat doen die niet bij God passen. Maar hoe is het in de kerk? Nou, daar zou ik ook helaas enorm veel voorbeelden kunnen geven. Laat ik beginnen bij de website van een kerk die niet orthodox is. De Protestantse Kerk Amsterdam. Als je die website opent, dan krijg je het gevoel dat je op de website van een COC komt. Bijna alles wat er op die website staat, gaat over regenboog, over LHBT, over allemaal dat soort dingen. Het gaat niet over God. Het gaat niet over zonde en genade. Het gaat alleen maar over, nou ja, wat past bij de wereld op dit vlak. Maar goed, dat is dan een kerk waar het in de preek ook al nauwelijks meer over God gaat. Maar er zijn ook kerken die officieel de drie formulieren ondertekenen. En die inmiddels ook een regenboogvlag hebben uitgehangen. Of die zeggen, nou wat de kerken ook met elkaar afspreken. Het moet goed zijn dat de vrouw in het ambt komt. Niemand houdt ons tegen. We moeten gewoon doorgaan. Hè? Er zijn kerken die dan tot een kerkverband behoren. Dat zeggen we doen het niet. Dan zeggen we, ja, maar we doen het wel. Want het is zo belangrijk. Er zijn ook kerken die zeggen dat ze orthodox zijn. Dat ze de hele Bijbel als het woord van God zien. Die op al deze punten en nog veel meer punten helemaal niet meer lijken op wat de kerk nou, tot voor 10 jaar geleden. Zeker tot voor 50 jaar geleden allemaal zei. Het lijkt veel meer op de wereld. Wat zit daarachter? Of misschien wat anders gezegd. Hoe kun je dat voor elkaar krijgen? Kijk, in de Protestantse Kerk van Amsterdam, daar hadden ze al lang gezegd, nou, de Bijbel, dat is best mooi, natuurlijk is het een mooi boek, maar dat is niet het woord van God. Dat is een menselijk boek over God. Nou, als je dat zegt, dan kun je er alles mee doen. Maar er zijn ook kerken die zeggen, nee, de Bijbel is wel het woord van God. Maar hoe kun je dan tot al die veranderingen komen? Nou, dan heb je het woord hermeneutiek, dat is een beetje een ingewikkeld woord. Het gaat over de manier waarop je de Bijbel uitlegt. En er is dan een nieuwe hermeneutiek en die zegt, even kort door de bocht gezegd, ja, het kan wel zo in de Bijbel staan. En natuurlijk is het goed dat het in de Bijbel staat, maar dat was voor die tijd. Dat is niet voor ons. In die tijd was dat belangrijk en in onze tijd moeten we zeggen wat bij onze cultuur past. En dan moeten we dus ons daaraan aanpassen. Dus dat is een middel om ervoor, om te zeggen, ja, we nemen de Bijbel nog steeds serieus, maar intussen toch je eigen mening daar, zeg maar, helemaal in te kunnen brengen. Nou, dat heel kort over wat is er aan de hand in de wereld, in de kerk. De achtergrond van alles wat ik zei, het natuurlijk wel gevoeld, wat er gaande is, dat past echt niet bij wat de Bijbel zegt. Waar heeft dat mee te maken? Nou, wat mij betreft, ook als mensen allemaal dingen gaan zeggen, ingewikkelde dingen gaan zeggen, en zeggen, ja, de Bijbel, maar dat moet je een beetje anders lezen, en dan is dat toch wat de Bijbel zegt. Een heel eenvoudige regel is, stel dat je een paar eenvoudige gelovigen bij elkaar zet, en die gaan de Bijbel lezen, en die doen dat in diepe afhankelijkheid van de Heer. Zouden ze tot die gedachte komen? Zoals dat de kerken nu aan het veranderen zijn. Nou, absoluut niet. Op deze punten kun je de Bijbel niet iets anders laten zeggen dan wat we 2000 eeuwen geloofd hebben. Het eenvoudige uitgangspunt is, laten we de Bijbel eenvoudig nemen als het woord van God. Wat zegt dan de Bijbel over deze dingen? Opvallend is dat al in Genesis 1 en Genesis 2 het heel veel over man en vrouw en huwelijk gaat. Het huwelijk en het man zijn en het vrouw zijn, dat is een rode draad eigenlijk door heel de Bijbel heen. Dat is niet een thema dat een beetje weggemoffeld is, maar dat is voor God heel belangrijk. Als God zegt, vertelt hoe hij de mens gemaakt heeft, dan zegt hij er gelijk bij, Genesis 1 vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld, man en vrouw, schiep hij hem. Dus als er iets gezegd wordt over de mens, dan is dat gelijk dit. God heeft de mens geschapen als man en vrouw. En dan zie je in Genesis 2 terugkomen, hoe belangrijk dat is. Dat God een man gemaakt heeft en dan iemand die precies bij hem past. Een hulpe als tegenover hem. Die sluiten op elkaar aan. Een man en een vrouw. En de tekst over het huwelijk, die staat, de belangrijkste tekst, die heel de Bijbel door, zou je kunnen zeggen, meegaat, die staat daar direct al in het begin. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee, dus geen drie, zoals Jacob dat deed. Direct het begin van de Bijbel wordt al duidelijk, niet zoals Jacob het deed, of David is goed. Die twee, nee, niet twee mannen, één man en één vrouw, die zullen tot één vlees zijn. Dat is een tekst waarop God steeds weer terugkomt. De Heer Jezus, Paulus. Dus de eerste hoofdstukken van Genesis, die laten horen dat God een mens gemaakt heeft als man en vrouw. En dat God het huwelijk heeft ingesteld. Dus die twee dingen over dat transgender gedachtegoed, daarover zegt Genesis 1. Nee, God heeft echt een man en een vrouw zo geschapen. Het zijn er twee, het is geen vaag iets wat alle kanten op kan. En over het huwelijk in Genesis 2 heeft God gezegd, nee, dit is het huwelijk, zo heeft God het bedoeld. God geeft orde. Heel de Bijbel door laat zien, God is een God van orde en de mens die maakt wanorde. Maar God geeft orde en het is goed om daar terug naar te grijpen in alle wanorde. Dat is wat de Heer Jezus doet en daarom heb ik ook Matthäus 19 gelezen. Weet u niet, zegt de Heer Jezus dan, dat God de mens geschapen heeft als man en vrouw. En die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. En dus de Heer Jezus, bij allerlei ingewikkelde vragen, zegt hij, jongens, zullen we nou gewoon eens teruggaan naar God? De schepper. De Heer is God. Erken dat Hij ons heeft gemaakt. En geenszins wij. En Hij weet hoe Hij ons wilde maken. En wat goed is in de orde van Hem. Dat is iets anders dan dat het goed gebleven is. De schepping geeft aan wat de bedoeling is, maar de zondeval heeft er natuurlijk wel een moeilijkheid van gemaakt. Chaos. Toen de zonde in de wereld kwam, kwamen ook zondige verlangens in de wereld. Een man die getrouwd is, kan toch verlangen naar een andere vrouw. En het kan dus ook gebeuren, een man kan gaan verlangen naar een andere man. Er zijn ook zondige verlangens gekomen, zondige gevoelens. En dan daaruit komen ook voort zondige praktijken. Maar ook als die zondige praktijken er niet zijn, dan zijn er zondige gevoelens. En dat hebben we allemaal. Maar het is wel goed om dan zonde als zonde te blijven zien. Wat afwijkt van hoe God het bedoelt, dat wijkt af van hoe God het bedoelt. En dat blijft zo. Er is zonde. Er is ook gebrokenheid. Daarmee bedoel ik, in de wereld na de zondeval zijn er ook problemen en moeite gekomen waarvan je niet kunt zeggen dat is mijn schuld. Maar wel dat is mijn verdriet. Dat is de zorg die ik bij me draag als gevolg van die ernstige gebeurtenis, de zonde in de wereld kwam. Dat is wat de Heer Jezus ook benoemt in Matteüs 19. Er zijn gesnedenen die van moeders lijf gesneden zijn. Dus die al bij de geboorte niet goed konden functioneren. Ik kan me voorstellen dat de Heer Jezus daarbij denkt aan mensen die mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken hebben. Dat is een bepaalde biologische afwijking, dat zit al in de genen. He, dan is iemand niet duidelijk te herkennen als man of als vrouw. Maar er zijn ook andere manieren waarop je gebroken ter wereld komt. Maar er is ook gebrokenheid die je niet al bij je geboorte hebt, maar die je zeg maar oploopt. Beschadiging die je oploopt. Door omstandigheden, door traumatische gebeurtenissen. Dat is wat de Heer Jezus II zegt. Er zijn mensen die door de mensen gesneden zijn. Beschadigd. Door hoe anderen met hen omgingen. En voor sommigen betekent dat dan onmogelijkheid om in het huwelijk te komen. Maar die gebrokenheid die gaat dus ook over je gevoelens over je eigen lichaam. Gevoelens tot wie jij je aangetrokken voelt. De zondeval. Dat is de werkelijkheid waarin we leven, maar dat is niet het laatste woord. Het derde wat belangrijk is de verlossing. En je kunt de Bijbel zien als de lijn vanuit de schepping door de zondeval heen naar de verlossing. En hoe God, als het ware weer teruggaat naar zijn schepping. Of hoe hij een antwoord geeft op de zonde die door onze schuld in de wereld kwam. Het eerste wat God doet in de weg van verlossing is genade, vergeving. En de gevolgen van de zondeval betekenen dat we allemaal van binnen en van buiten zonde bij ons dragen. En zonde waar we onszelf niet van afkrijgen. De macht van de zonde en de last van de zonde, de schuld van de zonde, die dragen bij ons. En er is maar één antwoord. De vergeving van God in Christus. Heel mooie tekst daarbij is 1 Korinthe 6. 1 Korinthe 6, ik meen vers 9 en 10. Dan, en 11. Dan zegt hij, eerst wie er het koninkrijk niet kunnen beërven. En als je dat op je in laat werken, misschien gaat het wel over jou. Het gaat dan over openlijke zondaren. Tegelijk moeten we zeggen, het gaat een bepaald meer over ons allemaal. Zondaar in ons hart. Maar dan zegt Paulus, dit waart gij sommigen, maar gij zijt nu gerechtvaardigd. Gij zijt nu geheiligd door het bloed van Jezus Christus. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Dus de schuld van de zonde, de besmettelijkheid van de zonde, die mag je kwijtraken. Maar dat betekent niet dat de zonde zelf weg is en dat je van de zonde bevrijd bent. Tenminste in de zin van dat je er geen last meer van hebt. Zolang als we in dit leven zijn, zullen we altijd te worstelen hebben met onszelf. Zullen we ook te worstelen hebben met de gebrokenheid, met de littekens die we bij ons dragen. Daar heeft de Heer voor dit leven twee antwoorden op. Het antwoord van vernieuwing. De kracht om tegen de zonde te strijden. En niet om de zonde voorgoed eronder te krijgen, maar wel om van de macht van de zonde, de overheersing van de zonde bevrijd te worden. En het tweede, hij geeft ook genezing, heling. Dan denk ik vooral die gebrokenheid, de littekens, de pijn die het geeft. Ja, daar zegt de Heer ook, ik ben uw heelmeester, ik ben degene die voor u wil zorgen, ik ben degene die uw pijn wil wegnemen. En die ook een weg wil wijzen om toch blijmoedig je weg te gaan. Maar het volle antwoord ligt niet in dit leven. Volle antwoord, kom nog. De Heere werkt toe naar de volkomen verlossing. Heel mooi gedeelte daarbij is Filippenzen 3. Filippenzen 3, laatste gedeelte. Daar zegt Paulus, er zijn mensen die leven helemaal voor deze wereld. Die maken van hun buik een god. Of in onze tijd kun je zeggen, die maken van seks een god. Of van alles zichtbaar. Die leven alleen voor het hier en nu. Maar onze wandel is in de hemelen, zegt hij. Waaruit ook de zaligmaker Christus Jezus verwachten. Dat is vers 20 en dan vers 21. Die ook ons vernederd lichaam, vernederd door de zonde, vernederd door de gebrokenheid, die ons vernederd lichaam aan zijn heerlijk lichaam gelijk maken zal. Dat is het uitzicht dat er mag zijn. Er komt een tijd, dan is de strijd tegen de zonde voorbij. Er komt een tijd, dan is die moeite met jezelf voorbij. Er komt een tijd dat er geen tranen meer zijn. Geen gebrokenheid meer. Maar volkomenheid. Volle zaligheid. Dan is het nog mooier dan het in de schepping geweest is. En ik denk vooral om deze reden. Omdat dan het bloed van Christus erover gegaan is. En nog dieper dan in het goede leven van Adam en Eva, zal dan de genade gevoeld worden en de liefde van God. Dat is het tweede, wat de Bijbel zegt. Als derde, hoe wij ermee om moeten gaan. Hoe moeten de kerken ermee omgaan? Daar wil ik even heel kort over zijn. Dat wil ik alleen maar even aanstippen. De kerken moeten de waarheid blijven spreken. Heel dicht bij Gods woord blijven. Of dichter naar Gods woord toe gaan. En je niet laten afleiden door alle geluiden van de wereld en die zeggen, nou, het moet tegenwoordig allemaal anders. Eenvoudigweg vasthouden aan het woord van God. Dan ook daarin de mensen meenemen. Nou, dat is een van de redenen waarom ik met die themaavonden gestart ben. Dat bij alle vragen die er in deze tijd zich voordoen, is het echt belangrijk dat we toegerust worden. En dat geldt zo breed en dat geldt ook op catechisatie en allerlei verbanden. Er is onderwijs nodig. En vandaar ook de huwelijkstoerusting. Dat is ook onderwijs belangrijk voor de kinderen. En zeker als het ooit zover zou komen dat de hele propaganda van overheidswegen alle scholen gaat binnendringen. En die tijd is niet zo ver weg. En het derde is verbondenheid. En daarmee bedoel ik, het gaat er niet maar om dat wij simpelweg zeggen wat waar is. Maar het gaat erom dat we de liefde van Christus uitstralen. Want het kan gebeuren dat je zo duidelijk zegt waar het op staat, dat mensen om je heen denken, nou bij die club, dat wil ik absoluut niet horen. Die zijn zo hard. Of, in elk geval, ik heb er niks mee. En ik zit met mijn probleem, ik zit met mijn eenzaamheid, ik zit met dat ik ongetrouwd ben. Nou ja, in de kerk word ik niet opgevangen. Het is zo belangrijk dat mensen die met zichzelf in de knoop zitten, mensen die eenzaam zijn, in de kerk warmte ervaren. Ik heb een heel mooi boek van een Engelse predikant die zelf ook homoseksuele gevoelens heeft. En zodanig dat hij zegt, ja, een gewoon huwelijk, dat zit er voor mij niet in. Maar je ziet, er is bijbels maar één weg, ongetrouwd blijven. En daar is een hele worsteling. En tegelijk heeft hij daarin ook heel veel geleerd van de waarde van de gemeente. En als je leest hoe dat die gemeente is, zie je dat, nou, hij heeft niet zoals op Urk iedereen veel familie om zich heen. Er zijn natuurlijk ook Urkers die de familie ook niet om zich heen hebben. Maar de kerk is echt een familie voor hem. Dat wordt steeds belangrijker, dat we dat uitstralen. Dat gaat over de kerk als geheel, dat gaat natuurlijk ook over onszelf. Hoe moeten wij er nu mee omgaan? Hoe moet je persoonlijk daarmee omgaan? Nou, als de kerk dicht bij het woord moet blijven, moet u ook dicht bij het woord blijven. Of dichter bij het woord komen. Dat gebed van Psalm 119 is zo'n passend gebed. Hè? Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paden zou keren. Als je niet vaststaat in het woord van God, dan word je heen en weer geslingerd. En dan is er iemand die zegt iets tegen je en ik, oh ja, ja, misschien heeft jij wel gelijk. Maar als je gefundeerd bent in het woord, dan ben je ook niet zo snel in verwarring. Dan heb je een antwoord. Maar dat leven bij het woord van God, dat moet niet een theoretisch leven zijn. Dan wordt het ook kil. Dan ga je het antwoord geven van, joh, maar dat mag niet. En dat is het. Het gaat om een leven dicht bij de God van het woord. Een leven dicht bij Christus. Christus die werkelijk uitgestraald heeft wat we moeten uitstralen. Vol waarheid. Vol liefde. Dicht bij Christus. Dat is ook het diepste antwoord als je met jezelf zit. Ja, als je vragen hebt van hoe moet ik nou met mijn gevoelens omgaan? Hoe moet ik nou met de verleidingen omgaan? Hoe moet ik nou met mijn innerlijke vragen omgaan? Dicht bij het woord. Maar dan wel het levende woord. En zoek het in de Heer Jezus die echt het antwoord is op de nood van je hart, op de schuld van je hart, op de vragen van je hart. Ik denk aan Psalm 42, afgelopen zondag. U alleen kunt mijn hart vervullen. Ik heb heel sterk het gevoel dat er veel mensen in deze wereld toegeven aan hun seksuele gevoelens, omdat ze zo snakken naar liefde. Je moet maar eens luisteren naar, dat moet je niet voor de hobby doen, maar je moet toch maar eens een keer letten, maar dat misschien weten jullie wel veel meer van dan ik, hè, naar, zeg maar, Nederlandstalige muziek. André Hazes van vroeger en Frans Bauer en zo. Waar zingen ze over? Het gaat zo vaak over een onbereikbare liefde of over een verbroken relatie. Er zijn mensen die snakken naar liefde en dan hebben ze homoseksuele gevoelens en dan zegt hij, ja, maar het moet opgevuld worden, dan moet er maar zo'n relatie kunnen. Maar achter dat verlangen naar liefde, daar zit het behoefte aan God. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo dorst mijn ziel naar God. U alleen kunt mijn hart vervullen. Dat geldt voor anderen, maar dat geldt dus ook voor jezelf. Als je Nou ja, als je niet weet welke kant je het opzoeken moet. Je moet het altijd in elk geval ook in Christus zoeken. En dat is belangrijk in antwoord op je eigen vragen. Dat is ook het belangrijkste bij de vraag hoe je met een ander omgaat. Wat is het nodig dat we echt op anderen gericht zijn? In deze tijd wordt er een heleboel getekend, een heleboel verwarring, maar er wordt ook getekend door individualisme. Zoveel relaties lopen stuk. Zoveel mensen zijn eigenlijk eenzaam. Ze hebben misschien net als de Samaritaanse vrouw al 5 mannen gehad en die ze nu hebben is een eigen man niet. Van de ene relatie naar de andere. En uiteindelijk blijven ze alleen maar eenzamer achter. Mensen hebben het zo nodig dat er naar ze omgezien wordt. En de Heere vraagt van ons niet dat we alleen maar bezig zijn met onze eigen vragen. Al heeft hij daar dus ook een antwoord op. Maar ook dat we omzien naar anderen en oog en oor hebben. En waarbij we dus niet vergeten wat de Bijbel zegt. In de zin van de waarheid. Ook niet vergeten dat het niet gaat om de theorie van de waarheid, maar om het leven daarbij. Nou, hoe moet je dan omgaan met anderen in je omgeving? Als het een kind is, een broer, een collega. Ik geloof dat dit wel duidelijk maakt. Je moet nooit iemand afwijzen. Waarheid en liefde, die twee samen. Die heb je ook nodig in de vraag, hoe ga je nu om met andere mensen? Nooit iemand afwijzen. Geen relatie verbreken, omdat die ander een ander leven heeft. Kijk, natuurlijk kunnen er momenten zijn dat je zegt, een bepaalde vriendschap is voorbij. Het kan geen vriendschap zijn. Men is dat niet om de opvatting van de ander, maar omdat die ander, zeg maar, niet meer echt gericht is op een relatie. Dat kan natuurlijk wel gebeuren, hè? Dat die ander zegt, jij moet mijn relatie, mijn homoseksuele relatie, goedkeuren. En als je het niet doet, dan wil ik niet met je omgaan. Nou, in dat geval zet die ander de relatie op het spel. En dan kun je zeggen, ja, dan lukt het niet om vrienden te blijven. Maar van je eigen kant nooit de deur dichtgooien. Naar vrienden niet, maar zeker niet naar familie toe. Een zoon blijft een zoon. Een zus blijft een zus. Tegelijk moet je wel eraan blijven denken, je moet niet meegaan. Dat kan zo makkelijk gebeuren. Ja, jij gunt ze ook het geluk, wordt dan gezegd. En dan hangt er naast de 3 trouwfoto's van een zoon en een dochter met, nou ja, telkens een man of vrouw. Dan hangt daar dan ook een trouwfoto van de zoon met diens vriend. Die hangt dan in hetzelfde rijtje. Ja, je wil je zoon toch ook een plaats geven. Maar die zoon wel een plaats geven, maar zijn huwelijk niet. Die vriend van die zoon wel als mens ontvangen, maar niet als schoonzoon. Dat is natuurlijk wel ingewikkeld. Familie van me, die zei, ja, nou, hoe moet ik nou mee omgaan als mijn zus een relatie krijgt met een vrouw? Moeten nou mijn kinderen haar tante die en die noemen? Nee, in principe niet. Het is geen echte tante, maar ja, hoe dan? Het is wel ingewikkeld. Maar de lijn vasthouden blijft belangrijk. Juist vanwege die uitspraak. Je gunt ze wel het geluk. Maar het geluk, dat geldt voor anderen, geldt voor ons. Het geluk is niet dat we bevestigd worden in onze eigen gedachten. Maar het geluk is dat we gebracht worden bij Gods liefde. En bij Gods waarheid. Het echte geluk, dat vind je niet in de wereld. Maar het echte geluk, dat vind je in de zaligmaker. En juist omdat je mensen echt het geluk gunt, moet je niet de relatie verbreken, maar ook niet de Bijbelse visie geweld aandoen. Spreken in waarheid en liefde, dat leer je niet van jezelf, maar dat leer je inderdaad alleen van Hem, die de waarheid is en de liefde in eigen persoon. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat zij zo. Wij zullen dan zingen van Psalm 100. Het tweede vers. Psalm 100 vers 2. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt. En geenszins wij. Misschien zijn er sommigen die de vragen al opgeschreven hebben, als u al een briefje had meegenomen. Steek dan even uw vinger op, dan kan de koster het ophalen. Misschien zijn er ook die mondelinge vragen willen stellen. Het kan zijn dat u nu nog niks hebt opgeschreven en zegt, nou ik wil het ook wel zo doen. Dan kunnen we daarmee beginnen. En verder, ja? Zeker. Ja, er is inderdaad een interview met dan Laura Perry, waar het boek van is. Een interview van 20 minuten, denk ik. Dat is een paar weken geleden verschenen, gepubliceerd, ook via de website van Bijbelsberaad Man Vrouw. Dus als je zoekt op Laura Perry en Zuidam, dan denk ik dat je wel vinden kunt. Die twee namen die zie je allebei terug in de boeken. Professor Zuidam of dominee Zuidam die hier ook wel eens gepreekt heeft. En Laura Perry, een heel mooi interview. Het is in het Engels, maar het is Nederlands ondertiteld. En ik zou zeggen, dat boek, het is zeg maar een soort samenvatting van het boek. Goed, dan nog een... Het is ook heel praktisch ingestelde mensen die briefjes inleveren. En denken, nou kunnen we het gelijk meenemen. De collecte bij de uitgang, dat ik die ook niet vergeet. En de huidige genderbeweging is begonnen met volwassenen en nu ook kinderen. Is het niet dezelfde situatie als voor de verwoesting van Sodom, toen ze van de kleinste tot de grootste aandrongen op Lot om de twee engelen te bekennen of te verkrachten? Is de genderrevolutie het einde of het doel van de seksuele revolutie? Ja, eigenlijk, even samenvattend is die vraag, waar gaat het naartoe? Wat is de beweging? Het gaat van kwaad tot erger. Dat is het voorbeeld van Sodom. Dan zie je dat heel duidelijk. Het gaat van kwaad tot erger. Wat is nu eigenlijk de bedoeling? Goed, twee keer terug heb ik het gehad over de antichrist. Een van de boeken die ik gelezen heb, in voorbereiding op het schrijven van het boek, dat was een boek uit 1932. Die zei... Die soort voorspelde hoe de wereld eruit zou gaan zien. En heel veel van die dingen die zie je nu gebeuren. En dat ging ook over de seksuele revolutie. Dat was in een tijd dat eigenlijk nog alles heel burgerlijk eraan toe ging. Maar die zag het al gebeuren dat kinderen niet meer in het huwelijk geboren werden. Maar dat het soort producten waren. Die dan op een gegeven moment, nou ja, die door de staat opgevoed werden. Maar wat daar ook staat, is dat die kinderen al seksueel actief zijn. Er is geen huwelijk meer. Het moet niet meer gaan over liefde en trouw, maar het moet gaan over bevrediging van je eigen behoeften. Het moet allemaal door elkaar lopen. Nou, als je dat boek leest, dan denk je aan de ene kant, maar het is niet exact hetzelfde, kan natuurlijk niet. 90 jaar van tevoren kun je niet exact zeggen hoe het eruit gaat zien. Maar die beweging is wel precies hetzelfde. Als ik het zo zie gebeuren, is de bedoeling dat we komen in een maatschappij waarin er geen vast gezin meer is. Niet meer een vader en een moeder die de kinderen opvoeden. Maar waar alles kan wisselen, waar de gezinssamenstelling kan wisselen, waar de kinderen dus ook van de ene ouder naar de andere kunnen gaan, opgevoed worden voor een groot deel door de staat en waar het seksuele helemaal vrij is. Dus inderdaad, dat begint bij volwassenen, maar worden kinderen wel in meegenomen. En als je dus ziet de plannen, de voorlichtingsplannen van de overheid voor middelbare scholen, maar ook die van lagere scholen, zie je, kinderen moeten echt verseksualiseerd worden. Dat is echt ongelooflijk wat een rare gedachtegang daarbij dan leeft. En de gedachte is dan, dus zo zegt men dat, als ze dan al weten wat er aan de hand is, dan zijn ze beter bestand tegen misbruik en zo. Ook denk ze alleen maar meer het voorwerp daarvan zullen worden. Maar als ik het zo zie, is dus de bedoeling het helemaal losmaken van alle verbanden. Het afbreken van de gedachte van wat een gezin is. Wat gebeurde er vroeger met mensen die transgevoelens hadden? Of waren die er niet? Stonden die straffen op? Denk aan Richter 18, de mannen die de vrouw verkrachten en vermoorden. Waren ze ook homo? Goed, dit zijn dus twee verschillende dingen. Hè? Wat we in de Bijbel lezen, daar gaat het over mensen met homoseksuele praktijken. Hier gaat het ook over transgender gevoelens. Eerst even over het punt van homoseksuele gevoelens. In de Bijbel lees je niet echt over homoseksuele gevoelens, maar dus over homoseksuele praktijken. Er zijn kerken waar ze zeggen, zuivere homoseksualiteit, dat bestond toen niet. En daarom keurt de Bijbel het af. Nou, dat is echt een hele rare gedachte. Elke vorm van homoseksueel gedrag wordt afgekeurd. En dat betekent dat je ook moet strijden tegen gevoelens die kant op gaan. Ook al ben je daarmee niet slechter dan een ander. Wat je wel ziet gebeuren in Sodom, Genesis 19, en in Gibea, Richter 18, en in Rome, Romeinen 1, hoe verder een cultuur van God afgaat, hoe meer ze overgegeven worden aan allerlei vreemde, onbijbelse, onnatuurlijke gedragingen. En ze zijn aan de ene kant mensen die hebben bepaalde gevoelens en dat is er altijd geweest. Maar aan de andere kant kun je dus in een cultuur terechtkomen waar God zegt, nu laat ik alles los. En dan komt er in een keer veel meer naar buiten. Dan worden de problemen ook steeds groter. Vroeger waren er mensen met homoseksuele gevoelens. Maar het is niet makkelijk om precies te zien hoe vaak dat voorkwam. Omdat het echt heel erg een zaak van schaamte was. Maar wat christen met homoseksuele gevoelens, voor zover je dat, kunt proberen tussen de regels door te lezen, wat zij beleefden, dat was zonde. Maar op dezelfde manier, alleen misschien soms nog wat, maar met meer spanning erop. Maar op een bepaalde manier toch op dezelfde manier als mensen die met andere seksuele zonden worstelden. Die erachter kwamen, zoals Paulus het zegt, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Dus homoseksuele gevoelens waren een middel, zo hebben mensen het ook ervaren en met God beleefd, een middel om dichter bij God te komen, om meer afhankelijk te worden van genade. Natuurlijk heeft niet iedereen dat zo gekend. Er zijn ook af en toe mensen geweest die daar ruimte aan wilden geven. En als ze echt in homoseksuele relaties leefden, daar stond vroeger de doodstraf op. Maar dat was dus heel zeldzaam. Over het algemeen werd het gevoeld als een van de dingen die je moet dragen als een kruis. En vrijwel alle mensen die ook wel homoseksuele gevoelens hadden, die gingen wel trouwen. Want ja, met wie je trouwt, dat hangt niet af van je gevoelens per se, maar gewoon van je roeping. Op een bepaalde manier zie je dat wel terug in het boekje Er moet licht komen. Dan is er wel meer openheid over gevoelens en dat is goed, hè, dat je kunt spreken. Dat zou ik altijd aanraden als je ergens mee overhoop ligt. Zoek in elk geval één persoon met wie je er open over spreekt. Dat kan dus ook gaan over homoseksuele gevoelens. Ik denk dat vroeger de biecht in de Romeinse kerk daar ook een goed middel voor was. Maar zoek in elk geval één persoon met wie je je gevoelens open bespreekt. Ook al kan dat heel moeilijk voelen. Maar het is denk ik heel goed. Bevrijdend kan zijn. Maar goed, die mensen die konden er wel over spreken. Dan zie je dat voor verschillende mensen de weg naar het huwelijk wel geopend is. En dat geldt ook voor transgender gevoelens. Als je in een Bijbelse weg wilt gaan, dan zie je dat de Heer het vaak zo wil maken dat ze een kleiner plekje gaan innemen. Ik heb twee keer een vrouw gesproken. Die zei, wat ben ik blij dat ik niet nu puber ben. En de puberteit was dan 25 jaar geleden of zo. Twee bewuste vrouwen die zeiden, ik heb zoveel moeite gehad met mijn lichaam, met mijn vrouw zijn. In elk geval de ene die zei dus zo, als ik nu puber was geweest, gegarandeerd dat ik dan heb de vraag naar me toe had gekregen, moet ik eigenlijk ook niet er wat aan laten doen? Moet ik ook niet me laten opereren om een man te worden? Toen ben ik zo blij dat die vraag toen niet speelde. Ik heb wel geworsteld met mijn lichaam, maar dat was een worsteling met God en ik heb mogen leren mijn lichaam te aanvaarden. Het is nog wel eens moeilijk, maar ik mag mijn lichaam aanvaarden zoals ik het van God gekregen heb. En over het algemeen is dat wat er vroeger gebeurde. Aan de ene kant, niet altijd met Christus. Aan de ene kant was het soms gewoon, zoals op veel meer terreinen gebeurde, van joh, niet over praten. Niet moeilijk, je moet gewoon doorgaan. Dat zie je ook bijvoorbeeld, vroeger hadden bijna alle ouders wel een kind verloren. Maar er werd ook heel weinig over gepraat. Dat werd weggestopt. Dat was een overlevingsmanier die wel werkte. Maar die soms wel zorgde dat het gevoel erg was afgesloten. Dus op een bepaald manier is het beter dat we nu meer open zijn. Dat maakt ook wel meer kwetsbaar. Maar het, net zoals die vrouw waar ik net over had, denk ik de weg die God bedoelt, is dat je het niet wegstopt, niet verdrinkt, maar dat je bij God brengt. En dat je mag leren het als het ware uit Gods hand terug te krijgen. Nou, dat gebeurde vroeger. Maar ook dat getuigenis van Laura Perry is daar een heel mooi voorbeeld van. Maakt u onderscheid tussen het de gevoelens aan zich en praktiseren ervan? Nou, u hebt gehoord, ja, dat onderscheid maak ik. Dat geldt van alles. De Heer Jezus zegt, zo wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al overspel in zijn hart met haar gedaan. En dan denkt hij natuurlijk gewoon aan een man die naar een vrouw verlangt, die verkeerd naar een vrouw kijkt. Dan zegt hij, je hebt al overspel gedaan. Er is natuurlijk niemand die op grond van die tekst zegt, nou ja, maar als die gevoelens toch zondig zijn, dan kan ik me net zo goed naar haar toe gaan en aan de vraag of ze wat in me ziet. We zien wel, er is natuurlijk wel verschil tussen overspel in je hart en overspel in de praktijk. gelukkig dat op de meeste gevoelens die niet goed zijn niet ingaan. Dat geldt voor seksuele gevoelens, maar geldt voor heel veel andere dingen. En misschien hebt u wel een wat driftig karakter. Een van de dingen die in de opvoeding moet leren, dat is om die drift tegen te gaan, om niet altijd toe te geven. Als je altijd direct erop bovenop springt, dan maak je heel veel dingen kapot. Toch die boze gedachten die je van binnen hebt, kun je niet zeggen, nou dat is ook wel goed. Die boze gedachten mag ik wel hebben, ik mag alleen niet boos worden. Nee, boos worden, dat is nog schadelijker. Maar boze gedachten geven wel aan, en je bent de zondaar van God. Je bent niet wat je moet zijn. Dat geldt ook op dit terrein. Er is zeker een groot verschil tussen toegeven aan je gevoelens, wat ermee doen, erin leven, of die gevoelens hebben. Maar daarmee kun je nog niet zeggen, nou die gevoelens mag je natuurlijk wel hebben. Nee, je zult ook de zondigheid van je bestaan in je gevoelens tegenkomen. Dat geldt dus voor ons allemaal. Hè. We hebben Gods vergeving, Gods genade nodig. Voor ons zondige gedrag. Voor onze zondige woorden. Voor onze zondige gedachten. Maar ook voor ons zondige bestaan. Voor ons zondige hart. Een vraag. Op hetzelfde blaadje. Hoe ziet u het dat men transgender gevoelens als handicap ziet en een transitie als medicijn? Een transitie, dat is dus die verandering. Een geslachtsverandering waarvan men dan zegt, ik ben met een mannenlichaam geboren, maar nu wil ik een vrouw zijn of andersom. En dan heb je medicijnen, hormonen die je dan moet nemen en dan een operatie, nog een operatie, meestal een heleboel operaties. En dan, dan ziet het lichaam eruit als het, ongeveer als het lichaam van een ander geslacht. Eerst even bij de achtergrond. Van ouds was dit maar een heel kleine groep met deze gevoelens. 1 op de 3000 ongeveer. Een beetje lastig inschatten, waarschijnlijk 1 op 3000. In elk geval echt maar een kleine groep. Maar door alle aandacht wordt die groep wel groter. Dan zijn er ook steeds meer pubers. In pubertijd ben je altijd een beetje onzeker over je lichaam. En in de pubertijd kun je dus ook gaan denken van misschien moet ik er wat mee. Dus het is een soort stimulans om onzeker te worden over je eigen lichaam. Maar zeker die groep waar het van ouds over ging, dat is een groep met echt heel diepe problemen. Die zit echt met zichzelf in de knoop. Heel hoge zelfmoordcijfers bijvoorbeeld. Veel depressieve gedachten. Zo'n groep die heeft heel veel zorg nodig. Dan zijn er dus mensen die zeggen, in al die problemen is een verandering van je lichaam een belangrijke oplossing. Niet dé oplossing. Dat het dé oplossing is, dat zal denk ik niet één arts in die richting zeggen. Maar het wordt toch wel voorgesteld als een heel groot deel van de oplossing. Van als je die weg maar ingaat, dan moet je echte problemen is dan voorbij. Dan moet je nog wel mee dealen, maar je echte probleem is voorbij. Want dat is in elk geval niet waar. Het probleem is nooit alleen. Behalve dat komen weer een heleboel nieuwe problemen bij. In de weg van operatie. Een heleboel lichamelijke problemen. Altijd hormonen slikken. Een lichaam dat echt beschadigd is. En dat heel een lage levensverwachting heeft. Omdat er zoveel aan het lichaam gerommeld is. Maar behalve dat is het ook de vraag, welke kant op is nu de bedoeling dat je de weg zoekt? Moet je lichaam zich dan aanpassen aan het probleem van je geest? Het duidelijkste voorbeeld, daar kun je het ook wel mee aan anderen uitleggen, dat zie ik het anorexia. Een van de vorige gemeenten was een man, een ouder gemeentelid, die had een dochter met anorexia. Inmiddels was het hanteerbaar. Maar goed, zat er nog steeds last van. En dan zei die vader, als ze dan kwam eten, joh, eet eens wat meer, dat is goed voor je. Nee, pa, dat kan echt niet, dan word ik veel te dik. Die vader zegt, joh, maar je bent nog veel te dun. Ja, zegt, dat zegt nou iedereen, maar het is echt niet waar. Mensen hebben niet in de gaten hoe dik ik wel ben. Ze was echt diep van overtuigd, als ze in de spiegel keek, dan zag ze een vrouw weer veel te dik. Moet dan een arts daarin meegaan en zeg je, inderdaad joh, je moet maar een dieet gaan, je moet echt eens afvallen. Nee, natuurlijk niet. Het lichaam is het probleem niet. Het lichaam moet zich niet aanpassen aan de zorg, de moeite die er in het hoofd zit, maar andersom. En zo is het hier ook. Tegenwoordig leeft de gedachte, ja, iedereen zei dat ik een jongen was, maar ik ben eigenlijk een meisje in een jongenslichaam. Maar dat is echt nergens op gebaseerd. Alleen maar op het gevoel. Er is in de genen niks wat dat zegt. En er is in de hersenen niks wat dat zegt. Het kan niet zo zijn. Zeg ik ben. Ja, mijn lichaam is het lichaam van een man. Maar ik ben eigenlijk een vrouw. Het is zo belangrijk dat we leren onze gedachten aan te passen aan wat de Heer wil. En voor de een zal dat veel meer strijd vergen dan voor de ander. Maar voor iedereen zal het strijd vergen. En altijd geldt dat daarin de Heer wil meekomen. Zonder dat je het lek, zeg maar, hier boven water krijgt. Goed, ik had de beantwoording van de vraag een beetje lang gemaakt omdat ik hier maar een paar blaadjes had. Maar misschien waren er wel mensen die intussen nog wat hadden opgeschreven. Nog meer vragen zo? Niet? Ja, misschien hebt u het ook al meegekregen. Een jaar geleden ongeveer, denk ik, of iets langer. Heb ik een briefwisseling gehad via, nou toen heette het nog SIP. Met iemand die een vrouw is, maar zichzelf als man ziet. Die als Elsbeth gedoopt is en zich nu Albert laat noemen. Ik heb, toen ik die, dat was een briefwisseling van 3 brieven die over en weer geschreven werd. Toen ik haar brief kreeg, heb ik heel lang nagedacht over het begin. Hoe moet ik nu beginnen? Want iemand die zichzelf als man is gaan zien, die is daarmee nog geen man. Moet ik dan die naam Egbert, of Elbert, sorry, moet ik die dan ook gaan gebruiken? Ontzettend moeilijke vraag vond ik dat. Want die naam, je kunt zeggen, ja goed, zoals iemand zich wil laten noemen, ze laten zich noemen. En je kunt zoveel namen hebben en iemand kan op een gegeven moment zeggen, nou ja, ik heb zin in een andere naam noemen van u, maar geen Jan meer, maar Piet. Nou ja, ja hoezo, ja. Laat ik me doen dan. Of iemand krijgt een bijnaam en op een gegeven moment kent iedereen alleen maar die bijnaam. Er is toch niks mis mee. Ja, maar hier gaat het natuurlijk niet maar om een paar letters. Maar in die naam, daar zit de gedachte. Ik ben nu ook inderdaad van geslacht veranderd. Dus als ik die briefwisseling zou beginnen met beste Albert, dan zou ik daarmee eigenlijk zeggen, in mijn beleving, Ik ga daarin met je mee. Maar ja, als ik zou zeggen, beste Elsbeth, dan voelt dat van, ik neem jou niet serieus. En al heb je nu een andere naam, ik blijf je toch bij die oude naam noemen. Hoe zou ik dat nu doen? Terugkijkend op die briefwisseling, zeg ik, ik ben niet tevreden met die keuze. Maar met een andere keuze ook nog min. Ik heb geen naam genoemd. Ik heb gezegd beste en toen een vraagteken. Van hoe moet ik je noemen? Ik zit met een probleem. Die keuze ben ik niet tevreden mee. Maar een andere keuze zou ik nog minder tevreden mee zijn. In elk geval zou ik niet in deze situatie niet de nieuwe naam noemen. In het boek van Laura Perry Daar staat ook dat haar ouders altijd haar meisjesnaam zijn blijven noemen. Al werd ze er nog zo boos om. In liefde, dan zijn toch die oude naam blijven noemen. Ik zou er eerder voor kiezen om de oude naam te gebruiken dan de nieuwe, maar dat werkt ook weer niet echt. Ik denk mijn belangrijkste vraag is nu, was dit de goede vorm, deze briefwisseling? Ik heb mijn best gedaan en zij heeft ook de best gedaan, al noemt ze zichzelf een man, heeft ook de best gedaan, maar ik denk niet dat dit de goede vorm is. Het gaat hier om persoonlijk contact. En misschien niet zo voor het publiek. Dus je mag best in het publiek discussiëren, maar ik denk niet op zo'n gevoelige manier. Maar goed, voor ons is natuurlijk wel de vraag, wat moeten wij dan? Dat is onze collega. Nou, in het algemeen zou ik zeggen, als je iemand nooit gekend hebt met een andere naam, dan kun je er niks aan doen. Dan moet je het maar gewoon accepteren zoals dat diegene bekend staat. Dat is onderdeel van de verwarring van deze tijd, dat vaker zal gebeuren. Dat je er soms na een paar jaar achterkomt, want ik dacht dat mijn collega een man was, maar qua DNA is hij een vrouw. Daar ontkom je soms niet aan. Maar als iemand is met wie jij een relatie hebt, en iemand die je eerst bij de eigenlijke naam genoemd hebt, dan is het volgens mij terecht om die naam te blijven noemen. Maar niet in hardheid, niet uit eigen wijsheid, maar het liever tot de waarheid. Dat je gelooft, alleen de waarheid maakt vrij. En we leven in een tijd die heel leugenachtig is. Op allerlei terreinen wordt er een soort leugen over de wereld gelegd. Waar je zegt, er klopt iets niet, er klopt heel erg iets niet. En dat geldt ook op dit terrein. De Satan is de vader der leugenen en die wil al onze gedachten wegsturen van de waarheid. En daarom geloof ik echt dat de zaak is van liefde om te blijven zeggen hoe de situatie is. En niet mee te gaan in een illusie. In feite in een sprookje. Dus het is niet simpel. Er is ook niet voor alle situaties een antwoord. Nou, zeker wat ik zei, dat je soms gewoon mensen tegenkomt die kende je vroeger niet en je wist niet wat de situatie was. Maar gewoon als algemene richtlijn zou ik dit dus zeggen, houd vast aan de waarheid, maar houd ook vast aan de liefde. En probeer die twee woorden in je hart, in je gedrag, heel dicht bij elkaar te houden. Omdat ook de enige manier is waarop je God kunt kennen. Hè? Waar je God in het kennen van God hem recht in doet. God is de God van rechtvaardigheid en barmhartigheid. Van waarheid en liefde. We zullen afsluiten met zingen. Even kijken. Ik zeg meestal, weet ik wel snel wat goed is om te zingen. Maar even wat zoeken. Laten we zingen op Psalm 146, het derde vers. Psalm 146, vers 3. Zaligheid die in dit leven Jacob's God ter hulpe heeft. 146, vers 3. zullen we eindigen met dankgebed. O Heere, grote, heilige God. Wat een wonder is het dat u naar deze wereld omziet. En dat u uw liefde in deze wereld toont. Aan mensen zoals wij. Aan de wereld die zo van u is afgeweken. En uw liefde is het enige antwoord op onze schuld. En op onze nood. O grote God. Geef dat wij dan niet zullen af willen doen aan uw waarheid. Maar ook niet wegblijven bij uw liefde. Leer ons u kennen in Christus Jezus uw Zoon. Als de enige waarachtige God. De God van volkomen zaligheid. En leer ons om met alles wat ons bezighoudt, al onze noden en moeite en spanningen en vragen en zonden, om daarmee tot u te komen. En wilt u de last verlichten en hart en mond vervullen met uw vreugd. We danken u voor de zaligheid die u weggelegd hebt. Voor de volkomenheid die er eenmaal zal zijn. Waar alle gebrokenheid en alle schuld weg is. Waar alles zal juichen tot uw eer. O geef dat niemand van ons daar gemist hoeft te worden. En geef dat we er nu ook wat van mogen proeven. We danken u voor het woord van u. En voor het onderwijs vanuit uw woord en de vastheid van uw woord. En de actualiteit van uw woord. We bidden u of u zegenen wilt wat we zo besproken hebben. Ook daarin wegnemen het verkeerde, het zondige dat ons altijd aankleeft, dat aan alle kanten bij ons is. Heere, neem het gunstig weg. En wil zegenen wat van u kwam. Wil zo met ons meegaan. Ons veilig thuis brengen. Wees met ons in voorbereiding op zondag. Naar welke kerken we dan ook gaan, wilt u daar met ons optrekken en laat uw woord heerschappij hebben. In de kerk en in de praktijk van ons leven. Wij bidden u dit met het oog op Jezus Christus, opdat u verheerlijkt wordt. Amen. Nou, nogmaals dan de collecte en de boekentafel van harte aanbevolen. Alle God zegen, wel thuis.